Goedemorgen allemaal. Ik heb vanmorgen een gedeelte gekozen waar ik vorige week met de tieners over gehad heb. We hebben een klein tienerprogramma in de kerk in Gistel. Dat doen we één keer in de drie weken. En het was moeilijk. Het volgende bepaald programma, kennen jullie dit boek? Evangeliseren. Wie kent dat? Oh, het is een heel goed boek. Het is, gaat over de vijf avonden. Daar hebben jullie allemaal van gehoord, neem ik aan. Dus de vijf avonden is dat je met vijf keer met mensen waar je in contact mee bent, het evangelie gaat uitleggen. Ja, en is heel goed. Dus een soort, dus echt evangeliserend bezig zijn. Dat kun je als kerk doen, dat kun je ook persoonlijk doen. En ik vind dat een heel, heel goed boek. In Nederland gebruiken ze de Alpha-cursus. Maar ik was laatst in Nederland en ik heb gezegd, dit boek is beter dan de Alpha-cursus. Echt waar, ik meen dat. En daar staat hier ook een programma in voor tieners. Een beetje op hun niveau. En dat is in 10 avonden. En wij doen het dan in 10 morgenen in de kerk. Dus één keer in de 3 weken. En het onderwerp wat ik afgelopen zondag heb behandeld met tieners, heb geprobeerd. We hadden 3 tieners. Het waren niet allemaal, maar 12-jarigen. Beginnen dat tot en met 15 jaar. En was de wedergeboorte, Johannes 3. Ik moet u eerlijk zeggen, in al mijn jaren dat we hebben mogen voorgaan, heb ik dit onderwerp nooit behandeld. Slechte punten zou je zeggen. Ja, mag je gerust zeggen. Slechte punten. Waarom heb ik dat nooit behandeld? Ik vind het een heel moeilijk onderwerp. Abstract. Niet spannend. Zit geen actie in. We gaan het zo lezen. En ga het maar eens uitleggen. En toen ik het uitgelegd had afgelopen zondag, heb ik mezelf een cijfer gegeven. Nee. Ik ben onderwijzer dus geweest. En nu gestopt. Ik heb me een 5 of een 6 minnetje gegeven. Niet meer. Het laat zien hoe moeilijk het onderwerp is. Ook, misschien zijn jongeren van die leeftijd, 12, 13 jaar, er nog niet klaar voor. Om het te begrijpen. He? Maar goed, we gaan het eens met elkaar lezen. En ik hoop dat het ietsjes meer wordt dan een 6 minnetje. Misschien een 6 plusje hopelijk deze morgen. Johannes 3 gaan we met elkaar lezen. Bekende verhaal dat Jezus in gesprek is met Nicodemus. En we gaan de eerste 10 versen met elkaar lezen. Ja, het is fijn dat daar een klok is. Kan ik dat in de gaten houden. Johannes 3, het evangelie, het vierde evangelie. En er was iemand uit de Farizeeën, wiens naam was Nicodemus, een overste der Joden. Deze kwam des nachts tot hem en zeide tot hem: Rabbi, wij weten dat gij van God gekomen zijt als leraar. Want niemand kan die tekenen doen welke gij doet, tenzij God met hem is. Jezus antwoordde en zeide tot hem: voorwaar, ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, dus tenzij is als niet iemand wederom geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Nicodemus zeide tot hem: hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Kan hij dan voor de tweede keer in de moederschoot ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde: voorwaar, voorwaar, ik zeg u, als niet iemand geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk Gods niet binnengaan. Wat uit het vlees geboren is, dus de natuurlijke geboorte, is vlees. En wat uit de geest geboren is, de wedergeboorte, is geest. Verwondert u niet dat ik u gezegd heb, gij lieden moet wederom geboren worden? De wind blaast waarheen hij wil. En gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet van waar hij komt of waar hij heen gaat. Zo is een ieder die uit de geest geboren is. Nicodemus antwoordde en zeide tot hem: hoe kan dit geschieden? Hoe kan dit gebeuren? Jezus antwoordde en zeide tot hem: gij zijt de leraar van Israël en deze dingen verstaat gij niet? Nou, tot zover. Het gaat nog verder natuurlijk, maar ik wil het hierbij laten, want anders wordt het te moeilijk. En dat zullen we maar niet doen. Als thema gaat het natuurlijk over de wedergeboorte. Hoe moet je dat uitleggen? Ik heb het omschreven als onder andere: God verandert mensen. Dat is eigenlijk de wedergeboorte. Een beetje omschreven. Of God raakt de mens aan eigenlijk. Een bekend gesprek. Je zou kunnen zeggen, hier staan, klinkt misschien raar, Jezus tegenover Nicodemus. Een leraar, een onderwijzer, tegenover een onderwijzer. Zijn allebei leerkrachten, zou je kunnen zeggen. Willen we eerst stilstaan bij de vraag: wie is Nicodemus? En dan wil ik gewoon stilstaan bij het onderwerp van: wat is nu eigenlijk wedergeboorte? Eerst, wie is die man, Nicodemus? Hoe komt hij bij ons over? Nou, hij komt bij mij over als een zoekend mens. Ik weet niet of dat juist is. Maar toch iemand die nog wil leren. Die leergierig is. Ik hoop dat jullie ook zo gekomen zijn. Dat je nog naar de kerkdienst komt en zegt van: hoe lang ik ook christen ben, ik wil nog steeds leren. Ja? Sommige mensen willen niet meer leren. Die christen zijn en dan tevreden zijn en niet meer op zondag naar de kerk willen gaan. Maar deze man had gelukkig die instelling niet. Die had nog vragen. En je ziet ook dat Nicodemus hier met vragen komt bij Jezus. Daarom denk ik dat hij leergierig nog was. Gelukkig maar. En eigenlijk, zulke mensen, daar hou ik van. Waar je nog mee kunt praten. Die verder willen gaan. En ook al had hij een domme vraag. En dat zou je kunnen omschrijven, dat is een domme vraag. Van hoe kan dat nou geschieden? Hè? Ik als oude man, want je krijgt de indruk dat die Nicodemus al op leeftijd was. Want hij zegt in vers 4, hoe kan een mens geboren worden nu oud zijnde? De oude vertaling. nu ik oud ben, hoe kan ik nou nog wederom geboren worden? Ik kan toch niet weer in de moederschoot gaan? Dat is een beetje zielig antwoord. Maar ook op deze domme vraag gaat Jezus toch in. Gaat hij toch. Hij behandelt die vraag. Jezus wijst hem niet af. Ook al komt hij zelfs in de nacht. Waarom komt hij in de nacht? Ik weet het niet. Wat? Ja, dat wordt meestal als uitleg gegeven. Ja, ja, heel goed. Fijn dat u zo durft te reageren. Ja, heel goed. Ja, dat zou kunnen zijn dat hij zich schaamde. Hè? Want hij was dé leraar. Zo wordt hij ook aangesproken. Hij was een man met van aanzien. Hij had macht. Hè? Hij was van het Sanhedrin. Hij hoorde bij de hoge raad. Die beslist over bepaalde dingen. Een soort gerechtshof. Die Jezus ook heeft veroordeeld. Dus een man van aanzien. En toch heeft hij nog vragen. Dat vind ik gaaf. Hè? Ik wil je heel veel. Toch ben je nog maar altijd maar een mens eigenlijk. Ja. En zo komt dat hier tot een zeker diepzinnig gesprek in die nacht. Waarschijnlijk omdat het misschien dat het beste moment is van de dag. Hè? Waar je eens met elkaar heel rustig kunt doorpraten. Maar hier zegt Jezus niet van kom een andere keer eens terug. Jezus wijst hem niet af. En zegt ook niet dat het te laat is. Hij heeft waarschijnlijk nog licht gezien op dat huis waar Jezus vertoefde. Op het dak. En zo komt er toch tot een gedachtenwisseling. Die eigenlijk overgaat meer in een alleenspraak. Want het is Nicodemus die spreekt hem wel aan. En die spreekt met waardering over Jezus. Hè? Rabbi, wij weten, u bent van God gekomen. En gij zijt als leraar. Niemand kan zulke dingen doen, zulke tekenen, zulke wonderen doen als je niet van God bent gezonden. Dus, maar al die lof wijst eigenlijk Jezus eigenlijk, gaat er helemaal overheen, die spreekt daar niet over. Die spreekt hem eigenlijk direct aan. Eigenlijk, ja, is het antwoord dat Jezus eigenlijk geeft, ja, is helemaal niet waar misschien Nicodemus naar vraagt. Hè? Nicodemus begint met een aardige inleiding en Jezus gaat meteen to the point eigenlijk. En ik heb mij dan ook, ga ik die vraag ook stellen, mij afgevraagd, waarom spreekt nou Jezus Nicodemus aan dat hij wederom geboren moet worden? Ik denk als wij iemand nu aanspreken die zoekende is en u zegt u moet wederom geboren worden, dat hij denkt, die is van een andere planeet. Ja? Ik heb dat niet begrepen. Ik heb deze tekst jaren niet begrepen. Mag u gerust weten. Ja? Ik weet niet hoe het bij u is. Ik heb jarenlang bijvoorbeeld de betekenis van de doop niet begrepen. Ze konden me dat uitleggen toen ik 17, 18, 19 was. Ik heb het niet begrepen. Tot op een gegeven moment God mij de kraag grap. En de kraag greep. En zeide, wat aarzelt gij nog? Dat staat in Handelingen. Sta op, laat u dopen. En toen heb ik het, ook al begreep ik het niet, de betekenis, ik heb het gewoon gedaan. En zo spreekt Jezus deze man dus aan, een man al op leeftijd. Ik denk dus dat een man al behoorlijk oud was. Hè? Maar die toch dorst had naar God. Hè? Zoals een psalmist zegt, mijn hart, hoe staat dat, psalm 42, mijn hart. Ja, dorst, smacht naar God. Mijn ziel smacht naar God. En zo heeft deze man, zo kun je met bepaalde vragen zitten waar je niet uitkomt. En wat is het dat fijn als je dan tijd neemt als christen en je krijgt een beetje uitleg van God, je krijgt antwoord van God en je mag het aan een ander uitdragen. Daar moeten we voor openstaan. Hè? Zo vindt dus hier dus het gesprek plaats tussen Jezus, die daar tijd voor neemt, en één man, één leraar, die het niet begrijpt. En Jezus durft hem te zeggen, gij zijt de leraar van Israël, en deze dingen verstaat gij niet. Hij zet hem dus aan het denken. En soms schudt God ons ook wel eens door elkaar. Om te zeggen, hoe is het met jou? Hoe gaat het met jou? Dat doet hij ook met mij. Fariseer is deze man. En als wij, ik weet niet wat u voor beeld hebt van een fariseer, maar dat zijn toch mensen, ja, die vroom zijn, hè, kent ze wel, en die lange gebeden hebben, en die meer geven dan ze hoeven te geven, en noem maar op, hè. Het druipt van ze af, soms kun je zeggen, dat ze vroom zijn. En toch spreekt Jezus die mensen aan. Maar hij spreekt hem heel ernstig aan. 3 keer. Gij moet wederom geboren worden. Voorwaar, ik zeg u. Hè? Let op. Wat ik nu ga zeggen, is belangrijk, zegt Jezus. En zo schudt hij deze man eigenlijk wakker. Zo komt het bij mij over. Zo maakt hij Jezus bekend wat er veranderd moet in zijn leven. Dat er iets van binnen veranderd moet in zijn leven. Dat God hem opnieuw geboren moet worden. Ook een oude mensen kan dat nog gebeuren. Toen ik dit voorbereidde, dus schoot mij allerlei oude mensen die ik heb ontmoet in de jaren. En die op oude leeftijd nog tot geloof zijn gekomen. En het meest treffende voorbeeld, ik heb er verschillen in mijn hoofd, is een man van 99 jaar. Die vanaf zijn hele leven wel naar de kerk ging, maar toch ook allerlei, ja, vragen naar God had en niet God begreep enzovoort. En hij was, zijn dochter heeft dat aan ons verteld. Zijn dochter was al in de 70. Ik denk niet dat ik het verhaal hier verteld heb. 99 jaar. En hij was al aan het dementeren. Maar hij had ook nog zo nu en dan heldere momenten. En toen zei zijn dochter op bezoek bij hem. En toen zei haar vader, Dini, wat zal er gebeuren als ik eenmaal moet sterven? Ja, vader, dan, je weet waar je naartoe kunt gaan. Hè? En zo is daar een gesprek ontstaan tussen die twee. En toen zei hij, wat moet ik dan doen om? En waarop zijn dochter zei, ik wil wel voor je bidden, omdat hij niet durfde te bidden. En toen ging zij voor hem bidden, maar toen zei ze, vader, je moet wel mij nabidden. En toen begon ze met, vader, ik heb gezondigd. En toen zei hij, vader, ik heb enorm gezondigd. Vader, ik ben een zondaar. En hij bad, vader, ik ben een groot zondaar. Ik heb op het papier staan, ik kan het nu niet terugvertellen. Maar zo aangrijpend, het laat zien dat mensen ook op oude leeftijd, je moet er wel open voor staan natuurlijk, nog tot geloof. En 10 minuten later na het gebed zakte hij weer weg in zijn dementie. En de verpleegsters die zeiden, de verzorgsters in dat tehuis, wat is uw vader toch veranderd? Want de laatste tijd, elke keer als hij aan tafel zit, dan bidt hij eerst het Onze Vader. Had hij van vroeger nog geleerd. En er gaat veel meer rust van hem uit. Dat vind ik zulke mooie verhalen. Daar kan ik door geraakt worden. En zo heb je van je voorbeelden in je leven nodig om te zien hoe God bij jong en oud op allerlei manieren aan het werk kan gaan. Nog altijd. Ook al ben je oud en stijf en ben je in je karakter gevormd, God wil nog steeds je aanspreken en je aanraken eigenlijk. Een fariseer. Dus niet alle fariseers zijn slecht, laat ik het maar zo vertellen. Ja? Je komt fariseeën in de Bijbel tegen die nog openstaan voor Jezus. Alhoewel Jezus natuurlijk in Matteüs 23 de fariseeën aansprak als... Ja, leest u maar. Matteüs 23. Gij huichelaars, zegt Jezus. Matteüs 23, moet je maar eens kijken, de fariseeën, hoe vaak Jezus dat in Matteüs 23 zegt. Schriftgeleerden, wee u, fariseeën, gij huichelaars. Hè? Jezus durfde het te zeggen. En dat was nodig om mensen tot inkeer te brengen. Ook, jij moet wederom geboren worden. Er moeten veranderingen in je komen. Je moet van binnen opnieuw geboren worden. Wil je God kunnen ontmoeten? Wil je God kunnen zien? En zo zie je dat ook een man van aanzien, de leraar van Israël, een geleerd man, misschien wel een theoloog, een man die dagelijks met de Bijbel bezig was, die moet net zo goed tot bekering en geloof komen als u en ik. Ja? Geldt voor ons allemaal. En ik denk dus daarom, dat is voor mij tenminste toch... Een vraag die ik mezelf gesteld heb. Waarom spreekt Jezus deze man over die wedergeboorte? Om te laten zien dat al die vroomheid niet voldoende is. Dat het daar niet op aankomt. Maar dat je leven verandert. Dat God in je leven ingrijpt eigenlijk. Heeft dit gesprek iets uitgewerkt in het leven van Nicodemus? Ja, ik zie mensen knikken. Fijn. Ja. In Johannes wordt Nicodemus 3 maal genoemd. In hoofdstuk 3, in hoofdstuk 7 en in hoofdstuk 19. Dus die man die is van een nachtdiscipel tot een dagdiscipel geworden, zou ik kunnen zeggen. Iemand die heel langzaam is opengekomen en heeft gezien, Jezus, die heb ik nodig. Hij is onze Messias, hij is onze redder en Heer. En dat kun je zien als die op een gegeven moment, als Jezus bedreigd wordt om gevangen genomen te worden, dan staat Nicodemus op en hij zegt, zegt onze wet niet dat je pas iemand mag veroordelen als hij is, als er is nagegaan of hij wel schuldig is. Maar de mensen hadden knechten gestuurd om Jezus gevangen te nemen. Johannes 7, vers 45 tot 52. En dan als Jezus gestorven is, dan is hij samen met Jozef van Arimathea degene die Jezus van het kruis haalt en hem begraven dicht bij Golgotha. Daar waar het kruis stond, was ook het graf waar Jezus werd ingelegd. En waar Nicodemus met allerlei middelen, Jezus eigenlijk balsemde eigenlijk. Zoals het daar in Israël in die tijd de gewoonte was. En zo zien we zijn liefde, zijn respect, die is naar Jezus uitgegaan. Want als je dit hoofdstuk verder leest, dit gesprek dat eindigt in 21 tussen Nicodemus en Jezus, in zoverre het een gesprek is geworden, ik denk het wel, maar waar Jezus vrouw het woord uiteindelijk voerde, dat eindigt, waar eindigt dat? Op het kruis. Want u kent hier allemaal die tekst, dat allen die in mij geloven, wie in mij gelooft, niet verloren gaan, maar eeuwig leven hebben. Johannes 3, vers 16. En dan vers 18. Wie in hem gelooft, wie in mij gelooft, wordt niet veroordeeld. Wie niet gelooft, is reeds veroordeeld. En daar laat de schrijver Johannes zien, misschien is het ook Johannes die hier een stukje aan het woord is, van dat geloof de basis is om behouden te worden, om gered te worden. En niet de werken. Ja? Door genade zijt gij behouden. Door het geloof. Dat is, daar kom je zo vaak tegen. Hè? Zonder geloof is het onmogelijk God welgevallig te zijn. Alleen maar door te kiezen, door tot geloof te komen. Dat is zo belangrijk. Ik sprak met een vriend en die vertelde mij dat er in zijn land, in de Vrije Evangelische Kerk, zoals we kunnen zeggen, onze kerk, 70% van de mensen niet zeker wist of men wel behouden is. Is dat? 70% heeft geen heilszekerheid. En er is nog heel wat werk aan de winkel. Dus dat is zo belangrijk dat je weet, God heeft in mijn leven ingegrepen en hij blijft met me bezig. Alleen denk ik, ik vroeg mezelf af, hoe komt het nou dat jij nooit over dit onderwerp wedergeboorte hebt durven spreken? Ik denk dat het ingrijpen van God, dat zo'n wonder, dat je daar, ik toch tenminste, vaak niet de woorden kan vinden om het te beschrijven. Ik heb daar moeite mee. Misschien u ook. Goed, toch moet je het proberen. Toch heb ik het met de tieners gedaan. Ook zou ik er zelfs een onvoldoende voor hebben gekregen. Ze hebben het in ieder geval iets over kunnen horen. En ik moest denken aan het lied wat Johannes de Heer vroeg gezongen. Welk een omkeer heeft God in mijn leven gebracht? Kunnen we dat zeggen? Kan ik dat zingen? Heeft God echt een verandering in mijn leven gebracht? Ik weet wel, we hebben nog tot de dag van vandaag te strijden tegen de zonde. Hè? En we allemaal, denk ik. Ja? Maar we mogen toch weten dat daarnaast die strijd wij ook voor hem gekozen hebben. En hij in ons onze nieuwe natuur heeft gegeven. Vanmiddag moeten we iemand bezoeken, mijn vrouw en ik. En ik wil jullie gebed daarvoor vragen. Gisteravond belde hij op. Hij is een man uit de gevangenis. Hij is christen geworden. Maar hij heeft het erg moeilijk. Alleenstaande man. Wilden jullie daarvoor bidden? Want we zien er best tegenom. Hoe moeten wij deze man verder helpen? Maar we moeten het doen. En zo zie je dat je ook gesprekken met mensen nodig is. He? Dus sta daar open voor dat God je wil gebruiken. Ook voor elkaar en voor mensen die ook nog geen christen zijn. Dat je daar... Wij wonen nu in een andere buurt hier in Terhout. 1,5 jaar. En we hebben sinds kort voor het eerst contact met onze buurvrouw. Alleenstaande buurvrouw. Die werkt in een laboratorium in een ziekenhuis. Heeft een verantwoordelijke baan. En we hebben daar contact mee. En ze heeft toch wel bepaalde problemen. Je denkt dat niet dat de mensen problemen hebben. Maar er zijn zoveel mensen die in nood zijn. Maar we zijn zo blij dat we gewoon contact hebben. En we geven maar een klein zaadje wat we uitzaaien. Ja? En niet meer. En dat doet Jezus ook. Want Jezus zegt, hij vraagt dan eigenlijk, hoe word ik dan wederom geboren? Hoe word ik dan veranderd? Wat zegt Jezus in vers 5? Iemand wordt wedergeboren uit water en geest. Dat zijn de twee dingen waardoor een mens verandert. En water is voor mij het woord van God. Niet de doop, maar het woord van God. En daarvoor de tekst 1 Petrus 1, vers 23. Misschien kunt u dat even opzoeken. Ik ben bijna aan het eind. 1 Petrus 1, vers 23. Dat is een mooie tekst die daar denk ik echt wel op slaat. Er zijn wel meerdere teksten hoor. Maar ik neem maar één tekst. Waar staat, waar de apostel schrijft, als wedergeborenen, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en blijvende woord van God. Ziet u dat? Hoe zijn we wedergeboren? Door het levende en het blijvende woord van God. Gij zijt nu rein, zegt Johannes in dit evangelie, hoofdstuk 15. Gij zijt nu rein door het woord dat ik tot u gesproken heb. Als je de Bijbel gaat lezen, dan heeft dat een reinigende werking op je. Er wordt wel eens gesproken over wedergeboren christenen. Is dat juist? Ik vind dat niet. Want als je christen bent, dan ben je wedergeboren. Ja? Je bent niet alleen maar bekeerd. God heeft je veranderd. Je bent, dus het is een beetje een dubbelop. Ik kom uit een kerk van de gedoopte christenen. Nou, zeg maar, ik hou gewoon van christenen. En dat is al meer dan genoeg. Maar goed, ik mag dat natuurlijk niet hardop zeggen. Maar dat is toch een persoonlijke mening. Tuurlijk, je moet je laten dopen, maar dat is niet het belangrijkste. Maar je mag er niet omheen gaan. Maar hier zie je dat een man die zeer knap is, zeer intelligent is, die met de Bijbel bezig was, er niets van begreep. Hij vraagt twee keer. In vers 4, hoe kan een mens geboren worden? Hoe kan dat? En vers 9 zegt hij opnieuw, hoe kan dit geschieden? Hij vraagt het, gelukkig vraagt hij het. En Jezus geeft daar een antwoord op. Zo mogen wij met onze vragen naar God komen. Dus van ons wordt geloof en bekering verwacht. En als wij ja tegen God zeggen, zegt God tegen ons ja door de wedergeboorte. Zo versta ik dat tenminste. Ja? Geef God een antwoord en zegt hij, ik ga jou veranderen, zodat jij op mijn zoon gaat lijken. Goed, dat zijn eigenlijk, ja, ik zie dat het tijd is. Dat zijn wat ik graag aan jullie wil doorgeven. De laatste vraag is, kom je dit ook in het Oude Testament tegen? Kom je dit in het Oude Testament tegen? Ja, ik? Ja. Wat? Ja. Ja, ik denk, mijn lievelingsboek is de Psalmen, zoals jullie weten. En in een van de Psalmen staat, is een gebed, wat misschien we nog altijd bidden, ook als je christen bent geworden. Schep mij een rein hart. En, er staat erachter, en vernieuw in mijn binnenste een vaste geest. Als ik gezondigd heb, als ik afgedwaald ben, als ik, en gebeurt dat nog altijd, helaas. Het is ook een christen zondig, nog altijd, hè? Dat geloven jullie toch wel, hè? Ja, ik heb een mens gehad, een leerkracht, een lerares, die niet geloofde, die geloofde dat ze niet meer zondigde. Je komt zulke mensen tegen, hè? En wat zegt dan Johannes? Want Johannes is heel duidelijk. Die zegt dit. Indien wij zeggen dat we geen zonde hebben, misleiden wij onszelf. En de waarheid is in ons niet. En dan zegt hij nog een keer in hoofdstuk 1. Indien wij zeggen dat we niet gezondigd hebben, dan maken we God tot een leugenaar. Allen hebben gezondigd. Ook als christen doen we dat nog. En dan staat er, en zijn woord is in ons niet. Ja. Dus dat laat zien dat God ons wil vernieuwen, ook in het Oude Testament. En dan staat er ook dat God op een gegeven moment, dat hier zegt, je hart kan een van steen zijn. En ik wil daar een hart van vlees in geven, van gevoel. Afgelopen woensdag, ik heb het mijn vrouw verteld, ik heb daar veel verdriet van. Kwam ik een man tegen die wel eens in onze kerk is geweest. Zijn vrouw kwam vroeger in Brugge veel in de kerk. Is daarmee getrouwd, maar ze hebben alles verworpen. En als ik hem dan op de markt tegenkom, dan draait hij zijn hoofd om. En dat doet mij erg veel pijn. Ik ben daar te gevoelig voor, sorry. Dat moet ik nog leren. Afleren. Maar verstaat u het verdriet? Dat je denkt, ja, waarom doe je dat nou? Je wilt zo graag dat ook zo'n man tot geloof komt. He? Dat hij ook op zijn knieën gaat. Maar je ziet, dat is een hart van steen. Dat is iemand eigenzinnig, zou je kunnen zeggen. Die het allemaal wel weet. En daar moeten wij als christenen voor oppassen. Allemaal, wees niet eigenzinnig. Luister naar elkaar. Laat je corrigeren door elkaar. Nou heb ik genoeg gezegd. Els, naar jou weer het woord.